Look, I'm not a young guy. That's no secret. But here's the deal. I understand how to get things done for the American people. I led the country through the COVID crisis. Today, we have the strongest economy in the world. I passed a law that lowers prescription drug prices, caps insulin at $35 a month for seniors. For 4 years, Donald Trump tried to pass an infrastructure law, and he failed. I got it done. Now we're rebuilding America. I passed the biggest law in history to combat climate change because our future depends on it. Donald Trump took away the freedom of women to choose. I'm determined to make Roe v. Wade the law of the land again. Donald Trump believes the job of the president is to take care of Donald Trump. I believe the job of the president is to fight for you, the American people, and that's what I'm doing. I'm Joe Biden, and I approve this message.
Can we do one more take?
Look, I'm very young, energetic and handsome. What am I doing this for?
President Biden trapt zijn campagne af. Ja, ik ben oud, maar kijk eens wat ik allemaal voor jullie gedaan heb. Ja, en daarmee gaat de presidentscampagne van Joe Biden officieel van start. Deze week werd natuurlijk bekend dat hij officieel genoeg gedelegeerden, genoeg punten heeft verzameld om presidentskandidaat namens de Democraten te zijn. Van Donald Trump werd op dezelfde avond hetzelfde bekend, alleen dan is hij natuurlijk kandidaat namens de Republikeinen. En dat maakt dat de tweestrijd tussen Donald Trump en Joe Biden officieel is. Nou, dat wisten we vorige week natuurlijk al. En dat was eigenlijk de echte campagneaftrap van president Biden. Zijn State of the Union. Een felle speech waarin hij eigenlijk hetzelfde zei. Maakte wat grapjes over zijn leeftijd. Maar zei vooral, kijk eens wat ik allemaal gedaan heb. En daar kwam nog bovenop. Kijk eens wat die kluns die mij uitdaagt voor het presidentschap allemaal gedaan heeft. Die roept wel heel veel, maar hij doet niks. Is alleen maar bezig met zichzelf. Dat was een beetje de belangrijkste boodschap van de State of the Union. Daar komt dus het spotje wat je net hebt gehoord achteraan. En dat wordt de komende 6 weken uitgezonden in die swing states. We hebben een podcast of 2 geleden het gehad over hoe de peilingen er nu voor staan. Nou, dat hoeven we niet over te doen. Biden staat achter. Trump staat voor en dat uit zich vooral ook in die kiesmannen. En dat betekent dat dit spotje vooral te zien zal zijn in die staten waarvan Biden hoopt dat ze heel snel toch weer zijn kant op rollen. Denk aan Arizona, denk aan Georgia, denk aan Pennsylvania en nog een aantal van die swing states. En dit spotje zal ook te zien zijn op Comedy Central en ESPN onder andere. $30 miljoen wordt er tegen aangegooid over een periode dus van 1 week of 6. En ik denk dat het een goed spotje is. Uiteindelijk kom je niet weg uit die kwestie van zijn leeftijd. Hè. Ik heb eerder gezegd, doe een beetje als Ronald Reagan. Maak er wat grapjes over. Die was destijds de oudste president die de Verenigde Staten ooit gehad hebben. En vervolgens moet je toch laten blijken, A, wat je gedaan hebt de afgelopen jaren. Moet je met een paar populaire punten komen. En vooral, want daar gaan verkiezingen over, laten zien wat je de komende jaren kunt doen. Nou, de Biden-campagne pakt hier eigenlijk wat dat betreft maar 1 onderwerp uit. En dat is abortus. Zij zeggen Roe v. Wade, hè, dus daar bedoelen ze mee dat landelijk er een recht op abortus moet komen, dat de staten daar niet over gaan zoals nu het geval is en je dus extreme gevallen zoals in Texas en Alabama kunt krijgen in de ogen van de Democraten. Maar dat er landelijk een recht op abortus is, dat wil hij terugbrengen. Dus hij zegt, als je mij in het Witte Huis opnieuw zet en je geeft mij ook nog eens een paar extra senatoren en misschien zelfs wel een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, dan gaan we daarvoor zorgen. Dus hij doet wat ik hem als communicatieadviseur ook zou adviseren. Daar hebben we het een paar podcasts geleden ook over gehad. Je moet erkennen dat je oud bent en daar dan maar een grapje over maken. Je moet vervolgens laten zien wat je de komende jaren wilt doen. En ja, je moet vervolgens, maar dat is het lastigste natuurlijk, ook een beetje fel en energiek vooral overkomen. Nou, dat lukte tijdens de State of the Union in ieder geval wel. Dit spotje is daar ook blijk van. Tegelijkertijd laat de State of the Union in alle eerlijkheid ook wel zien dat Biden gewoon wat moeilijkheden heeft om mensen te bereiken. Als je kijkt naar de peilingen na afloop van de State of the Union, de Democraten vieren een groot feest. Ze zeggen, oh fantastisch, kijk eens, daar stond hij toch maar. Nou ja, uit de peilingen blijkt ook wel dat ongeveer 60-65% van de Amerikanen het een goede speech vond en er een goed gevoel aan over had gehouden. Hè. Dus op de vraag, vond u dat de president het goed deed, zeiden ze ja. Maar dat is historisch gezien vrij laag. Vergelijkbare speeches die gegeven zijn, hè, State of the Union toespraken bedoel ik dan, door Obama, door Trump, door Clinton, door Bush. Ja, die scoorden soms echt 70-80% op die vraag, namelijk wat vond u van de speech? Ja, heel goed. Dus wat dat betreft was het allemaal vrij laag en Dus volgens mij was het een scherpe State of the Union speech. Zaten er ook goede dingen in inhoudelijk die hij moet doen. Hij kwam ook energiek over. Dus ik kan niet 1, 2, 3 opnoemen waarom die speech niet goed was. Volgens mij was het wel een goede speech. Maar toch merk je dat het enthousiasme gewoon, en dat heeft vooral ook met leeftijd te maken, het enthousiasme voor opnieuw 4 jaar president Biden is gewoon niet heel groot. Ook al vinden mensen hem aardig, hebben ze respect voor hem, vinden ze ook dat hij goede dingen heeft gedaan. Het algemene gevoel is toch, ja, je hebt je langste tijd wel een beetje gehad. Maar goed, dat kunnen we 100 keer zeggen. De realiteit is dat hij sinds deze week officieel weer presidentskandidaat is. Nou, dan denk ik dat de Biden-campagne, gezien die moeilijke omstandigheden, dat ze het juiste doen, namelijk dit soort spotjes de wereld in lanceren. En vervolgens ook, terwijl dat spotje dus na de State of the Union gelanceerd werd, vervolgens ook dat ze de president langs al die swing states sturen. Hij heeft al meerdere rallies gehouden, samen met zijn vrouw onder andere, en wat bekende Amerikanen erbij. En dat laat natuurlijk ook zien van, jongens, ik ga ervoor. En ik ben ook gewoon energiek genoeg om dat allemaal te doen. Dus ik denk dat de Biden-campagne goed van start is gegaan. Veel meer kun je er nu ook niet van verwachten. Maakt ook helemaal niet uit. Die verkiezingen zijn pas in november. Dit worden de langste verkiezingen ooit, omdat Biden en Trump in een redelijk korte tijdsbestek hun partijnominaties in de wacht hebben gesleept. Dus er is ook helemaal geen haast bij. Dus ik denk dat de Biden-campagne goed van start is gegaan. Dit is ook een goed spotje. De sfeer zit er goed in. De boodschap is helder. En de president oogt energiek. Nou, dat brengt ons ook meteen bij het meest kwetsbare punt natuurlijk. Als er een aantal toespraken of interviews komen waarbij dat niet het geval is, ja, dan doe je daar natuurlijk meteen weer afbreuk aan. En ik blijf zeggen, het succes van de presidentscampagne van Biden valt of staat natuurlijk vooral met, kun je iets doen aan de 2 grootste verkiezingsthema's? Namelijk enerzijds het oplossen of het aanpakken, beter gezegd, van de chaos aan de grens met Mexico. En anderzijds ervoor zorgen dat mensen toch het gevoel hebben dat de economie wat beter draait. En dat betekent gewoon dat de inflatie moet dalen. Nou, de economische vooruitzichten zijn goed, dus daar moet je dan maar op vertrouwen dat dat goed komt. De president kan ook zelf een aantal dingen doen om die grensbewaking op te schroeven. Dus daar heb ik ook wel vertrouwen in dat hij daar op iets komt. Nou, dan is die campagne al met al redelijk voortvarend van start gegaan. Ja, dat brengt me op mijn laatste punt voordat ik naar jullie vragen ga. Langzaam maar zeker ontstaat een beetje het beeld. Ik merk dat tijdens lezingen en ook in televisieprogramma's dat ik voorspel dat Trump wint of dat ik dat graag zou willen. En ik zeg dan altijd tegen mensen, ja, dat ligt waarschijnlijk niet aan jullie dan, dat zal aan mij liggen. Het enige wat ik heb gedaan bij Vandaag Insight, maar ook in deze podcast, is aantonen, en dat laten alle cijfers zien, dat de president met een achterstand begint. En als ik er nu geld op moet zetten, denk ik dat Trump gaat winnen. En de redenen daarvoor heb ik in heel veel podcasts al gegeven, dus die hoef ik niet te herhalen. Dat is het enige wat ik zeg. En wat ik bij VI erbij zei, en ook in mijn podcast erbij zeg, en dat zeg ik nu ook, nu we het even hebben over de Biden-campagne, is dat president Biden zeker niet kansloos is, allerminst. Het is heel spannend. Alleen Trump staat voor. Dat is het enige wat ik zeg. En misschien moet ik, en dat deed ik in het verleden altijd, op die vraag die in alle programma's altijd gesteld wordt, namelijk wie denk je dat er gaat winnen, moet ik gewoon zeggen wat ik altijd heb gezegd, namelijk ja, ik heb geen glazen bol. Dat weet ik niet, de Amerikanen gaan erover. Alleen, ja, het is de meest gestelde vraag. Ieder programma komt die terug. Op een gegeven moment denk ik, nou ja, ik kan ook gewoon eerlijk antwoord geven. Dan zijn we er vanaf. Dus dat doe ik dan. En dan zeg ik dus, nou ja, als de verkiezingen nu gehouden zouden worden, denk ik dat Trump wint. Maar er is nog een lange weg te gaan. Nou, dat zorgt er dan weer voor dat iedereen naar mij toe komt en zegt van, oh, jij hoopt dat Trump wint. Of, jij denkt dus Trump gaat winnen. Ik zeg, nee, als de verkiezingen vandaag gehouden zouden worden, ja, maar er is nog een lange tijd te gaan. Het is ook moeilijk om het goed te doen, misschien dat ik het op deze manier toch even goed uit heb gelegd. Dus Biden allerminst kansloos, maar Trump staat voor en nu gaat die tweestrijd dus beginnen. Goed, dan naar jullie vragen, die hebben jullie weer keurig ingestuurd via Twitter, Instagram en... Ja, en hoe? Nogmaals dank voor het insturen van al die vragen. Ik word er echt door overspoeld en dat vind ik positief, want dat geeft alleen maar aan dat jullie je ervoor interesseren en het leuk vinden als ik die vragen beantwoord. Dat betekent wel dat ik niet snel aan je vraag toe kan komen waarschijnlijk. Een aantal mensen vragen er ook bij, wanneer komt die aan bod? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Ik behandel ze zo snel mogelijk. Jibbe, die vraagt: beste Raymond, ik heb een vraagje over de running mates. Nu van beide partijen bekend zijn dat Trump en Biden op het stembiljet staan, ben ik benieuwd wie dan hun mogelijke vicepresidenten zullen zijn. Zijn er al speculaties over? Nou Jibbe, Biden die heeft en houdt Kamala Harris. Wil je weten wat de voor- en nadelen daarvan zijn en waarom dat zo is? Luister dan de vorige podcast, hè, want daar heb ik het uitgebreid over Kamala gehad. Maar jij hebt jouw vraag daarvoor natuurlijk al ingestuurd. Ja, van Trump weet ik het niet. Alleen is, als je goed naar Trump luistert, wel helder dat hij een vrouw wil. En het liefst iemand die gouverneur is. Met andere woorden, iemand die niet uit Washington komt. Nou, dan moet je gewoon even googlen. Zijn er vrouwelijke republikeinse gouverneurs? Ja, die zijn er. Onder andere in Arkansas, onder andere in South Dakota. Dus ja, daar kun je een lijstje van maken. En dan is de kans groot dat hij een van die dames. En dat brengt ons ook meteen op de vraag van Iep, die zegt: wat gebeurt er nou als Biden komt te overlijden voor november? Wordt er dan een nieuwe kandidaat naar voren geschoven? Nou, als dat voor de conventie gebeurt, kunnen de Democraten nog op zoek naar iemand anders. Gebeurt dat na de conventie, ja, dan schuift Kamala Harris gewoon door en dan moet zij een nieuwe running mate daarbij zoeken. Dan vraagt Lucas: hoi Raymond, is het voor de Democraten niet voordeliger als ze achterlopen in de peilingen? Het zal de Republikeinse stemmers luier maken, wat zal enigszins zijn, en de Democraten juist meer motiveren. Nou, ik denk eerlijk gezegd niet, Lucas, dat de Republikeinse kiezers lui zijn hoor, want die zijn erg gemotiveerd, omdat ze gewoon vinden dat Biden het niet goed doet. En ik denk dat je daar een goed punt overigens wel hebt hoor, dat het beter is om achter te staan. Ik denk het wel, juist ook omdat het misschien Democraten juist angst inboezemt en dat ze vervolgens harder gaan werken om die verkiezingen te winnen en vervolgens ook mensen motiveren om naar de stembus te gaan. Kijk, ik zei het net, breed gezien bij de Amerikanen is er een soort moeheid met de president. Het idee is van, ja, prima dingen gedaan, respect voor de president, maar hij is op leeftijd. Het is tijd voor iemand anders, het is tijd ook voor een nieuwe generatie. Nou, dat brengt ons op de reden waarom Biden überhaupt in het Witte Huis zit. Dat is omdat hij Trump niet is. Omdat hij heeft gezegd, als je tegen Trump bent, dan stem je voor mij. Dat zal deze verkiezing opnieuw moeten gebeuren. Dat zal toch een van de belangrijkste verkiezingsboodschappen zijn. Ja, en dan kun je het beter hebben. Dus ik denk dat je daar een goed punt aan haalt. Dat de Democraten nu achter... En dat de president tegen zoveel mogelijk kiezers kan zeggen: pas op, als jij niet gaat stemmen, of je gaat mogelijk op RFK stemmen, hè, op een derde kandidaat, omdat je denkt, Biden te oud, hij moet met pensioen. Pas op, dan krijg je die dictator in wording Donald Trump. Dus ik denk inderdaad dat het goed is voor de Democraten, voor het motivatieniveau dat ze nu achter. In dat kader vraagt Jeroen overigens, en meerdere van jullie hebben dat gevraagd, hoe betrouwbaar zijn die peilingen? Want Biden wordt vaak in de peilingen laag neergezet, maar overtreft dan toch die verwachtingen. Met andere woorden, wordt hij niet steeds onderschat. Ja, Jeroen, ook dat is een goed. Eigenlijk zie je dat Biden al sinds, sinds het moment dat hij eigenlijk weer een presidentscampagne startte, dat was natuurlijk voor het laatst in juni 2019, toen werd hij gekozen. Nou, nu doet hij dat opnieuw. Is hij eigenlijk onderschat. Hè? Hij zou van Trump verliezen, dat gebeurde niet. Hij zou in 2022 het congres verliezen, dat gebeurde ook niet. En zeker niet met de getallen die voorspeld werden. Dus Biden wordt ook onderschat, daar heb je gelijk in. Zelfs overigens door Barack Obama. Want een van de dingen die deze week onderbelicht bleven, is dat het rapport, dus de transcriptie, vrijgegeven werd van de gesprekken die Robert Hur met Biden heeft gehad met de president. En Robert Hur is de speciaal aanklager die moest onderzoeken of alles met die geheime documenten bij Biden, hè, in zijn garage wel goed is gegaan. En er zat een hele leuke quote in die vrijwel niemand heeft opgepakt. Namelijk, Biden had het over het moment dat hij nou nog vicepresident was, maar er mee ging stoppen. En toen zei hij, ja, hij, en met hij bedoelde die Barack Obama, hij dacht dat Hillary Clinton meer kans had om de verkiezingen te winnen dan ik. Verder had ik heel veel steun ook in de partij, maar hij, de president dus, president Barack Obama, had meer vertrouwen in Hillary Clinton. Nou ja, dat weet hoe dat is afgelopen. Vond ik een interessante quote die weinig is opgepakt. Overigens, dat gesprek in het Witte Huis en die transcripties die zijn vrijgegeven brengen ons ook weer bij het probleem dat er toch zorgen zijn over het functioneren van Biden, dat hij niet meer zo jong is als een paar jaar geleden. Hè, in die transcripties kun je gewoon lezen dat Biden continu aan adviseurs moet vragen, wanneer was ik ook weer vicepresident, wanneer ben ik ook weer gestopt als vicepresident, wanneer werd ik nou president, wanneer was mijn zoon ook weer overleden. Ja, het klinkt allemaal heel lullig, maar dat soort vragen heeft hij wel gesteld. En dat voedt ook weer het gevoel bij heel veel kiezers dat hij gewoon enorm is afgetakeld. En ja, zoals ik in de vorige podcast heb behandeld, het enthousiasme voor Kamala Harris is ook niet groot. Dus ja, dat maakt dat het gewoon voor Biden ontzettend lastig is. Maar ik ben het helemaal met je eens, Biden wordt keer op keer onderschat. En daarom kom ik terug op wat ik ook eerder zei, hij is zeker niet. Dan een vraag van Hans, die zegt: hoi Raymond, tijdens de vorige verkiezingen werd er veel per post gestemd. Ook was de periode langer om te stemmen. Hoe gevoelig waren deze verkiezingen voor fraude en wat verwacht je met de komende verkiezingen? Bestaat dit risico ook? Ja, Hans, dat kwam natuurlijk, je kan altijd in Amerika per post stemmen hoor, maar dat per post stemmen kwam vooral door corona. Vervroegd stemmen heb je eigenlijk altijd in de Verenigde Staten. En hoe fraudegevoelig is dat dan? Ja, dat blijft lastig, omdat daar, ja, ik ben daar zelf ook niet bij, maar daar wordt wel veel onderzoek naar gedaan. En uit die onderzoeken blijkt gewoon, ook door onafhankelijke instellingen, dat er vrijwel geen sprake is van fraude. Hè. Dat is ook steeds wat ik zeg als ik het heb over Trump en die aantijgingen over allerlei dode mensen die gestemd zouden hebben. Ja, er is gewoon geen bewijs voor. Iedere verkiezing gebeurt het wel dat er een paar honderd dode mensen stemmen, want dan wordt er inderdaad gefraudeerd of iemand stemt dubbel bijvoorbeeld. Maar die paar honderd mensen, zelfs in de meest spannende verkiezingen die ik ooit heb meegemaakt, namelijk in 2000 in Florida tussen Al Gore en George Bush, ik praat er veel over, zit ook in mijn theatertournee, ja, toen was het verschil 500 stemmen. Misschien dat je dan kan zeggen, oh, dan zou dat invloed kunnen hebben, maar voor het algemeen, en dat heeft Trump ook niet hard kunnen maken dat dat wel zo was, is er altijd sprake van een beetje fraude. Dat kan altijd, maar kan dat niet de uitslag Ja, dan lopen we al een beetje over de tijd, maar ik ga toch nog één vraag meenemen, want ja, jullie hebben zoveel vragen gesteld, ik wil ze ook kunnen behandelen, dus misschien deze keer even in Amerika in 17 minuten, maar ik neem nog even een vraag van een andere Jeroen mee, die zegt: hey Raymond, ik luister al vanaf aflevering 1 naar de podcast. Nou, leuk om te horen, Jeroen. Ik zag een programma waar Amerikanen moeten kiezen of ze Trump of Biden zouden gaan stemmen. En toen vroeg ik me af, is er in Amerika eigenlijk stemrecht of een stemplicht? Alvast bedankt voor je reactie. Nou Jeroen, een stemplicht hebben ze in de Verenigde Staten niet. Er is alleen een stemrecht. En de opkomst is bij presidentsverkiezingen ook niet gigantisch hoog. Het hangt een beetje van de staat af. Maar dat heeft er weer mee te maken. Hè. We hebben het over de swing states gehad, een paar podcasts terug. Dat ja, in die swing states, waar nu ook Biden dat reclamespotje, wat ik aan het begin niet hoorde, gaat uitzenden. Ja, daar wordt vooral campagne gevoerd. En woon jij bijvoorbeeld in Californië, kan het zelfs zo zijn, vanwege het tijdsverschil ook, dat er al bekend is wie de president is geworden. Bij Barack Obama was dat 2 keer gebeurd. Terwijl in Californië de stembussen nog open zijn. Ja, dan wordt er gezegd, het is belangrijk voor de democratie, ga stemmen. Maar ja, dan snap ik ook wel dat heel veel mensen thuis blijven. Dus zeker geen stemplicht. Goed, dank weer voor jullie vragen. Nogmaals, blijf die insturen. Kan via Twitter, Instagram en LinkedIn. En het duurt misschien even, want ik heb een hele lange lijst. Maar dan beantwoord ik ze zeker weer in een van de volgende podcasts. Tot zover, tot dan.